Broeders en zusters, 1 Korinthe 13 is toch wel een heel bekend hoofdstuk. En dat gaat ook in het bijzonder voor een deel over de liefde die voor eeuwig blijft. Natuurlijk omdat God liefde is en hij is de eeuwige levende God. Waarbij ik meteen ook kan opmerken dat als wij de liefde van God ontvangen hebben, dat wij dus ook voor altijd met hem verbonden blijven. Want wie liefde heeft ontvangen in zijn hart, die heeft eeuwig leven. 1 Korinthe 13. Een gedeelte waar een vergelijking wordt gemaakt met wat men eventueel allemaal zou kunnen hebben aan voorrechten, aan grootheid in deze wereld. Maar als daar gebrek is aan liefde, als die daar niet is, dan staat op zich helemaal niets voor. Dan vanaf vers 4 vinden we een aantal kenmerken, maar liefst 16 stuks, die hier omschreven zijn van de liefde als zodanig. En dus de liefde is, dacht eventjes aan in Nederland, een bekende krant, die heeft van die cartoons, van die kleine tekeningen en daar staat de liefde is en dan een tekeningetje met bijvoorbeeld een man die zijn vrouw een bosje bloemen geeft of die de afwas een keer doet of iets dergelijks, allerlei dingen. Heb ik iemand op de tenen getrapt hier? Ja, of een vrouw die, of zal ik dat er maar bij noemen? Een vrouw die een keer extra de was doet voor haar man omdat ze zijn kleren heeft vuil gemaakt vanwege een klus of zo. Maar ja, samen een filmpje pakt en noem maar op. Je kunt van alles invullen in een tekeningetje, maar dat is op aardsniveau liefde. En ik wil niet zeggen dat dat onbelangrijk is, maar dat haalt het natuurlijk niet bij de agape waar we het over hebben, de liefde van God. Is het u ook opgevallen dat het vandaag Blue Monday is? Misschien ook wel niet, maar dat betekent dat voor veel mensen de goede voornemens die ze op 1 januari hadden al eigenlijk in de vrieskast gegooid zijn omdat het niet lukte. Nou, ik hoop dat wij bij het voornemen des harten blijven om bij de Here te blijven, want dat is wat Handelingen 11 ons voorhoudt. Over de liefde lezen wij in vers 1 van 1 Korinthe 13. Al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Al ware het, dat wil zeggen in het geval dat, als dat zo zou zijn. In mijn Bijbel staat er boven de uitnemendheid. Ik weet niet of dat bij u in de Bijbel ook boven hoofdstuk 13 staat. Die kopjes zijn wel eens verschillend. Maar dat sluit dus aan bij vers 31 van hoofdstuk 12. Waar staat, doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een die nog uitnemender is. Het is mooi dat er gaven zijn binnen de gemeente. Daar zou men zich op kunnen laten voorstaan. Dat overigens niet de bedoeling is, want de gaven zijn gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Zegt Paulus, ja oké, die gaven zijn er. Sommige zijn ook weer verdwenen, blijkt uit hoofdstuk 13 vers 8. Maar ja, hij zegt, het gaat om een weg die nog veel uitnemender is, die daar ver bovenuit stijgt. Dat is de weg van de liefde. Vandaar dat hij zo begint met, al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, stel nou eens dat dat zo zou zijn, dan zou je zeer gevierd en geliefd figuur zijn in de wereld. Talen der engelen, kennelijk spreken die ook verschillende talen, omdat het hier meer ik zou niet weten hoe ze spreken, want als ze in de Bijbel komen bij mensen, dan spreken ze hen in de taal waarin zij zelf ook spreken. Maar in ieder geval zijn er dus talen waar engelen in spreken. En zelfs al zou je die hebben, beheersen om die talen te spreken, dan zou je naar de mens gesproken misschien een zeer aanzienlijk persoon zijn geworden en zeer geliefd en ook veel gevraagd. Maar ja, als je de liefde niet hebt, en dan gaat het om de goddelijke, dan ben je eigenlijk een klinkend metaal, zo is het vertaald. Het woord voor metaal is het woord voor koper. Denk maar aan drumstellen, daar heb je ook van die koperen platen bij waar ze dan op timmeren. En ze hebben ook een luidende schel, vertalingen noemen dat een cymbaal. Dat zijn ook van die koperen platen waarop men geluid kan produceren. Met andere woorden, het geeft wel een schel geluid, maar als de liefde er ontbreekt, ja, dan is het eigenlijk niets. Waar dan in de wereld misschien het nog wat voorstelt, als de liefde ontbreekt, is het in Gods ogen eigenlijk nutteloos. Je kunt in de wereld er misschien een goede boterham mee verdienen, maar voor God maakt dat niet uit. Want je kunt voor God pas en betekenisvol zijn als je tot geloof komt. Je moet eerst die liefde hebben, als je die niet hebt, dan heb je ook geen relatie met de levende God. Maar gelukkig hebben wij die liefde, want de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5 dat de liefde Gods in onze harten gestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Kortom, wij hebben die liefdesband met de Heer en die is onlosmakelijk. Daarna staat er in vers 2 een andere vergelijking. En al waar het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Dan stel je dus in Gods ogen nog. Dan ben ik niets, zegt Paulus, als dat zo zou zijn. En hij noemt er nogal wat dingen op. Profetie, de gave van profetie. Ja, je moet daarbij opmerken dat dat uit hoofdstuk 12 natuurlijk gerefereerd is. In hoofdstuk 12 vers. Een ander de werkingen der krachten, een ander de profetie. En een ander onderscheidingen van geesten, een ander menigelei talen. En weer een ander uitlegging der talen. Ja, als dat het geval is, dan is zo iemand al geestdeelachtig. Want het is de geest die de gave geeft. Staat er 1 Korinthe 12. Lees ik ook maar even. Dat staat in vers 11. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder gelijkerwijs. Als die geest dus een gave geeft, dan geeft hij dat aan gelovigen. En die hebben de liefde Gods al. Dus dan is zo'n vers in die zin wat opmerkelijk. Want als je dan de liefde niet hebt, ben je niks. Wat betekent dat dan? Terwijl je wel de liefde van God ontvangen hebt, dan werkt die liefde niet uit in de praktijk dan. Daarnaast is het zo dat er ook personen in de Bijbel voorkomen die wel profeteren, maar die de liefde niet hebben. Het bekende voorbeeld van Caiaphas, denk ik wel dat je kent, uit Johannes 11, die profeteerde over dat één persoon zou sterven voor het volk. En dat was wel in overeenstemming met Gods wil en plan. Maar hij was geen gelovige. Integendeel was hij religieus, maar hij verwierp de Heer Jezus. Dat was de hoge priester in die tijd en toch profeteerde hij, maar had de liefde niet. Dus in die zin komt profeteren er soms ook voor. Daarna staat er, en ik wist al de verborgenheden, dat is het bekende woord mysterion, ook in het Nieuwe Testament geregeld voorkomt. Het zijn verschillende aspecten van de verborgenheid Gods. Zelfs al zou je die weten, als je daar kennis van hebt, maar je hebt de liefde niet, ze kunnen je verteld zijn, je kunt ervan op de hoogte zijn, maar als je de hebt en die liefde niet werkt in de praktijk, dan stelt dat ook niks voor. Dan is het alleen maar kennis. En kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ik weet wel dat het in een bepaald verband staat, maar toch, het is ook een algemene waarheid. Kennis van het woord van God zou wel gedragen worden door de liefde van God. En de kennis die wij opdoen uit het woord van God, waar de Bijbel ook over spreekt, de uitnemendheid van de kennis van mijn Heer, spreekt Paulus over, waarvoor hij alle schade en drek geacht heeft, opdat hij die zou mogen gewinnen. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, spreekt hij over. Ja, dat heeft in de praktijk, als het goed is, ook een uitwerking. Want liefde, het woord van God, ontvangen door de wedergeboorte is één ding, maar als dat woord wat je daarna tot je neemt geen veranderingsproces in het leven van de gelovigen teweeg brengt, wat normaal gesproken wel de bedoeling is, ja, dan is dat eigenlijk maar kennis zonder dat het werkelijk ook in de praktijk een uitwerking heeft. Maar ook als je het algemeen leest, zelfs als ook alle geheimenissen weten, dan heb je dus oplossingen voor alle geheimen te vinden. Stel dat, maar je mist die liefde, de liefde van God niet, ben ik niks. Het draait dus om die liefde. Die moet je in eerste plaats ontvangen en je ontvangt die door het geloof in Christus. En vervolgens, als je die liefde hebt, zou die liefde ook een praktische uitwerking hebben leven van iedere gelovige. En als je leer lief hebt en je voedt je met zijn woord, dan gaat dat ook vanzelf, normaal gesproken. Daarna staat er, en ik had al de wetenschap, het woord is ook voor kennis te lezen, het is het bekende woord gnosis, en dat betekent kennis, normaal gesproken. En ik had al de kennis, nou, dan ben je professor, dokter, ingenieur, meester en noem maar op, bij elkaar. En dan heb je een aanzienlijke hoge positie in de wereld. Maar als zo iemand de Heer persoonlijk niet heeft aanvaard, dan stelt dat dus niets voor. In de wereld ben je misschien wel belangrijk, maar voor God stelt dat niets voor. Al de wetenschap staat er dan. Maar staat ernaast, nog een keer een voorbeeld. Waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Zo'n uitdrukking komt in de Bijbel ook voor, hè, dat de Heer Jezus zijn discipelen op een gegeven moment voorhoudt als ze die verdorde vijgenboom zien. Dan zegt hij, als jullie geloof als een mosterdzaadje, dan zou je tot deze berg gezegd hebben, wordt opgeheven en in de zee geworpen. Nou, dat is nogal een groot geloof. Natuurlijk beeldt dat iets uit, hè, want een berg staat voor het koninkrijk. Het koninkrijk heeft ook in de eerste plaats te maken met het volk Israël. Het koninkrijk van God zal van u lieden weggenomen worden en gegeven worden aan een volk dat zijn vrucht zal voortbrengen, zegt de Heer Jezus in een andere gelijkenis. En dat volk komt wel voort uit de heide. En daar heb je de zee dan ook. De volkeren, de wateren, dus het is ook in hoge mate typologie. Maar de Heer gebruikt dat beeld van het mosterdzaadje, wat een van de kleinste zaden is. En als dat toch zo weinig was en je gelooft daarvoor, dan zou je toch die bergen kunnen verzetten, bij wijze van spreken dan. Maar ook in de wereld zijn mensen die hebben geloof voor bepaalde zaken. Die zijn er heilig van overtuigd dat ze dat moeten doen. Die spannen zich er misschien wel 300% voor in. Want die geloven namelijk in zichzelf en die vertrouwen op hun eigen inspanning. En ze kunnen ook soms heel ver komen, alsof het lijkt dat ze bergen verzetten. Maar als die mensen het dus niet hebben, ja, stelt het ook niks voor. Het gaat dus altijd om het hebben van de liefde van God en vervolgens om de werking van de liefde van God in onze levens. Zonder liefde ben je dus niets. Dan blijf je een zondaar, ben je verloren. Dan is de kwestie van je wordt geboren, je blinkt na verloop van tijd en vervolgens is het weer verzinken. Zo'n uitdrukking, hè? Geboren worden, blinken, verzinken, geloof ik dat het is. Of een andere die ook wel zegt, ja, je wordt geboren en daar verschijn je dan. Als je wordt, dan heb je een bepaalde heerlijkheid, ja, daar ben ik. En dan is het weer verdwijnen. Dat is het leven van de natuurlijke mens. Hij is een bepaalde tijd hier, maar als hij niet tot geloof komt in die tijd tussen geboorte en zijn dood, dan is er geen liefde in zijn leven gekomen van Gods wegen. En dan, ja, ben je sowieso nu al niets, maar voor de eeuwigheid ook niet. Je gaat voor eeuwig verloren. Het is dus heel cruciaal, en ik denk dat dat in dit geval een dubbelzinnige opmerking is, dat je die liefde hebt. Want cruciaal komt van crux, en crux is het kruis. En daar heeft God zijn liefde bevestigd. God bevestigt zijn liefde jegens ons, doordat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren. Gelukkig is hij ook opgestaan uit de doden en daarmee heeft hij verzoening met God mogelijk gemaakt en is er rechtvaardiging met God mogelijk. En dan is er dus het aanbod van de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Wie kent het vers eigenlijk niet uit het hoofd? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Liefde ontvangen is eeuwig leven ontvangen, maar je moet het wel aannemen. Hoeveel je dan ook in de wereld voorstelt aan allerlei mogelijkheden die hier genoemd worden, en je hebt de liefde niet, stelt niets voor. Als het eventueel van toepassing is op iemand die wel de liefde Gods heeft ontvangen als kind van God, maar vervolgens in zijn leven geen ruimte geeft om te werken, ja, dan is dat eigenlijk vruchteloos. Dat is wat de Heer graag wil. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, hierin is mijn Vader verheerlijkt, indien gij veel vruchten. En daarvoor dus nodig om in de wijnstok te blijven, als de ranken. En dus om in de Heer te blijven. Dat is het belangrijkste dus. En dan staat er vervolgens, en ik had de liefde niet, zo waar ik niets. En dan komt een voorbeeld in vers 3. En al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Armen heeft men toegevoegd. Het zal wel ongeveer de bedoeling zijn. Hè, want men heeft goederen, bezittingen. En die geeft men tot onderhoud van anderen die hebben, dus dan worden het vaak armen. En dan nog een voorbeeld, al ware dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Het eerste zegt, al ware dat ik al mijn goederen tot onderhoud zou geven of uitdelen. Dat je dus van je bezittingen uitdeelt. Onlangs hoorde ik op het nieuws dat iemand die miljardair was, dat hij 1 miljoen, voor hem is dat niet veel, maar dat hij dat had gegeven aan een bepaald goed doel. Goede doel niet meer, maar ik meen dat het iets te maken had met corona of zo. Oh ja, dat is voor hem niet zoveel, als je miljardair bent. Ja. Dus dan heb je heel veel en dan geef je iets voor een goed doel. Een gevierd figuur natuurlijk. Denken aan Danny Kaye, kennen jullie die nog? Ja. De ouderen onder ons misschien wel. Danny Kaye, dat was vroeger een hele bekende komiek. En die was beroemd, die had ook heel veel tv-programma's in onze jongere dagen dan. Was alom in de wereld bekend. En ook heel geliefd, ook vanwege zijn programma's. Maar toen hij op oudere leeftijd kwam, toen heeft hij zichzelf als een ambassadeur beschikbaar gesteld van UNICEF voor de kinderen. En dan ging hij dus overal de wereld rond om geld in te halen voor UNICEF. En dat was natuurlijk prima, een goed doel. Een bekende man, overal bekend, die kan natuurlijk ook meer mogelijkheden benutten om geld in te zamelen voor het goede doel. Maar voor zover ik weet, was geen gelovige. Ik meen mezelf te herinneren dat hem in een interview wel eens gevraagd werd van, doe je dit nou ook omdat je in God gelooft? Nou nee, niet zozeer. Nou, dan is het voor de mensen waardevol. En we zeggen u tegen zo'n houding als mens, maar is het voor de eeuwigheid waardevol? Heeft het eeuwigheidswaarde? Nee. Zo'n man gaat op een gegeven moment dood. En dan is hij in de geschiedenisboeken nog een beetje te herinneren. En na verloop van tijd is hij vergeten. Maar wie in de Heer gelooft, die blijft voor eeuwig. Dat soort voorbeelden, hè, zijn vandaag de dag ook heel veel ambassadeurs die in Nederland bekend zijn, die voor een goed doel zich beschikbaar stellen. Hier vaak trouwens ook zelf wel aardig beter van worden. Want het zal wel niet gratis zijn dat ze dat doen, maar hun bekendheid wordt gebruikt om geld in te zamelen. Nou, dan ben je dus een bekende persoonlijkheid en mensen kijken bij je op en zijn eerder geneigd om iets te geven. Maar hier staat, zo zou ik al mijn goederen geven, alles wat ik bezit. Er was ooit een keer een rijke jongeling die bij de Heer Jezus kwam. Die vroeg aan hem, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En toen zei de Heer tegen hem, nou verkoop alles wat je en geef het aan de armen, en kom hier en volg mij, en je zult een schat in de hemel hebben. En dat ging te ver. Hij was heel godsdienstig, want hij bleek dat op de vraag dat de Heer hem eerst stelde van wat zegt de schrift, nou, dat noemde hij wat in de schrift staat, nou, dat heb ik van jongs af aan onderhouden, zei hij. Nou, dus was hij niet ver van het koninkrijk God, zou je zeggen. Maar net die stap om in geloof wedergeboren te worden, dat ging bij hem dus niet door. Hij hield dus vast aan zijn dom. Maar hier is iemand die al zijn goederen weggeeft, maar heeft de liefde nog niet. Is dat nog niets? En het tweede deel, daar staat, en al ware dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, dat is de vertaling in de Statenvertaling, die is best wel mogelijk. Dat betekent dat je dus in de wereld martelaren hebt, die voor een bepaalde zaak, een bepaald goed doel waar zij achter staan, zelfs bereid zijn om te sterven. Zulke mensen heb je wel. Die zijn daar zo vol van overtuigd dat ze zelfs bereid zijn om hun leven daarin te geven. Maar als zo iemand niet de liefde van God ontvangen heeft, dus geen kind van God geworden is, is hij nog niets. Terwijl mensen in de wereld dan misschien wel hoog tegen kijken, zo, die heeft er wel veel voor over gehad. Op grond van de grondtekst is er ook nog een andere vertaling mogelijk. De grondteksten die de Statenvertaling ondersteunen, die zijn gebaseerd op de, ja, dat staat dan in zo'n Grieks ding, hè, zo'n Griekse Testament. Onderaan staat dan zo'n beschrijving van allerlei varianten. En die komen uit de 5e eeuw op zijn vroegst. Maar de grondteksten uit de 4e eeuw, die hebben het iets anders vertaald. Er staat een ander werkwoord. En daar staat erop dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik mij beroemen zou. Of iets dergelijks. Dus dan ging het om eigen eer. En dan hoef je nog niet eens zozeer te denken aan sportlui die hun lichaam feitelijk beschikbaar stellen om eer te ontvangen en op een bepaalde manier sport te doen. Maar het gaat er iemand die zichzelf centraal stelt en voor eigen eer zichzelf roem wil vergaren. Nou, dan heb je in de wereld veel roem vergaard, daar heb je alles voor gedaan, maar je hebt de liefde niet. Staat er, dat zou mij geen nuttigheid hebben. Waarom niet? Omdat de mens van nature een nietsnut is. Sorry dat ik het zeg. Er is niemand die nuttig is voor de Heer, toch, Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Pas als iemand tot geloof komt, dan pas in Gods ogen ook iets voor hem betekenen. En op dat moment, als je dat doet, heb je de liefde van God ontvangen. Dus als je deze vergelijkingen bekijkt, het zijn er 5, al 5 keer al waren het, en er staat, en had de liefde keer, dus en had geen liefde, en dan gaat het telkens om de liefde van God, want uit God is de liefde voortgekomen, God is nu eenmaal liefde, en de liefde is uit God, zegt 1 Johannes 4. Dus het meest wezenlijke waar het om gaat is, heb je die liefde eigenlijk wel? Nou, ik lees hem dan toch maar even in Romeinen 5, want ik heb hem al geciteerd, maar Romeinen hoofdstuk 5, in het 5e vers, er staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus tegelijkertijd met die liefde heb je de Heilige Geest ontvangen. Dat gaat samen. En daarmee heb je ook hoop voor de toekomst. Hoop die wij ontvangen hebben beschaamt niet, maakt niet beschaamd, is dus zeker. Het wordt op Gods tijd vervuld. Een van de aspecten is bijvoorbeeld dat wij in hopen zalig zijn geworden, maar de hoop die gezien wordt is geen hoop. En dan gaat het naar achter over dat wij bij de verlossing van ons lichaam als zonen zullen worden aangesteld. Bij de komst van de Heer. Dat is een van de aspecten van de hoop die we hebben. En Paulus schrijft in de Colossensenbrief over de hoop die voor ons weggelegd is in de hemel. Daar ontvangen wij de vervulling van die hoop. En wij leven nu nog in de afwachting van die vervulling van die hoop. Dat kunnen wij zeggen omdat wij ook de Heilige Geest ontvangen hebben. En de Heilige Geest is het onderpand van onze toekomende erfenis. Volgens Efeze 1. En die erfenis is dus ook onze hoop. En met de Heilige Geest hebben wij ook tegelijkertijd de liefde van God ontvangen. Dus ieder kind van God heeft die liefde ontvangen. Dat was Johannes ook hebben wat gelezen in een voorgaande studie. Daarin staat, ziet hoe groot de liefde Gods is dat wij kinderen Gods genaamd worden. En er staat erachter, en we zijn het ook. Dus de liefde van God drukt zich uit in het feit dat wij kinderen van God geworden zijn. En dat we mogen opgroeien naar het zoonschap. Dat is het belangrijkste in ons leven. Dat is de grootste ommekeer in je leven geweest, dat je de liefde van God in je hart hebt ontvangen toen je tot geloof kwam. Toen je bekeerde. Toen je de Heer Jezus aanvoelde, hoe je het ook omschrijft. Als je verlosser. En het gaat dus inderdaad om die liefde. En Galaten 5, daar staat in vers 6. Want in Christus Jezus, dat wil zeggen verbonden met de Heer, heeft nog besnijdenis enige kracht, en besnijdenis slaat dan op het Jood zijn, nog voorhuid, slaat dus op de heidenen, dat heeft dus ook geen kracht, maar wat heeft wel kracht, daar staat het geloof door de liefde werkende. Dus geloof en liefde gaan altijd samen. Als er geen geloof is, dan kan de liefde ook niet werken. Je krijgt deel aan de liefde van God, doordat je tot geloof gekomen bent. En als je nu gelooft, wat zeggen je op de Heer stelt en op zijn woord, dan heeft de werking van Gods liefde ook ruimte om in ons leven tot zijn recht te komen. Dat is een proces wat dan vanzelf gaat, want de vrucht van de geest is nu eenmaal ook liefde. Liefde, maar de vrucht van de geest, want door die geest heb je de liefde ontvangen, is ook liefde. Het werkt ook liefde uit, en daar hebben we al vaker bij stilgestaan, liefde tot de broeders, liefde voor elkander, zelfs liefde voor de medemens tot op zekere we hebben vorige keer nog bij stilgestaan. En liefde bevordert gemeenschap onderling. Bovenal liefde voor de Heer en voor zijn woord. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, als je mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Iets verderop, bewaart mijn woord. Dat is Johannes 14. Dat is dus het belangrijkste kenmerk voor ieder kind van God. Het bewaren van Gods woord in je hart. Daaruit leven, daar je vertrouwen op stellen. Want het is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En het is een liefdewoord, wat ons met de levende God, die liefde is, heeft verbonden. En als we Galaten 6 erbij lezen, dan zien we de paralleltekst staan in vers 15. Daar staat, want in Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid. En in Galaten 5 vers 6 stond, het geloof door de liefde werkende heeft wel kracht. En hier staat, een nieuw schepsel. Je moet dus eerst een nieuwe schepping worden. Daardoor krijg je deel aan Gods liefde en dan kan door het geloof ook de liefde werken. Dat heeft kracht, dat heeft ook in zich wat iets kan betekenen. En dan staat in vers 16, en zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, namelijk dat je nieuwe schepping zijn, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Kortom, dan heb je dus vrede, barmhartigheid, maak je deel uit van het Israël Gods, een term die ook hier van toepassing gebracht kan worden. Maar hoe dan ook, je hebt die liefde nodig. Je moet dus per definitie tot geloof komen. En je moet een nieuwe schepping worden, dat gaat samen. Maar als je gelooft in de Heer, geloof je in zijn woord. En door dat woord zijn wij wederom geboren geworden. Dus heb je de liefde van God ontvangen. En het is de bedoeling dat die liefde dan ook vrucht voortbrengt. Of zoals Galaten 5, daar zitten we toch vlakbij. Dat hebben we al eens eerder gelezen. In vers 13 zegt, want gij zijt tot vrijheid Broeders, alleenlijk gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Zo van, we zijn toch vrij, dus maakt toch niet meer uit wat we doen. Ja, je kunt er ook nog twee teksten voor aanhalen. Van alles is geoorloofd, ja, dat staat ook twee keer in de Bijbel. Maar er staat wel iets af, natuurlijk. Niet alles is nuttig, niet alles sticht. En ik zal me onder de macht van geen ding laten brengen. Met andere woorden, wees wel vrij in je keuzes die je maakt. En kies dus voor wat hier staat. Als je in de vrijheid staat, kies dan het volgende. Dient elkander door de liefde. Want elkander dienen is God dienen. Elkander liefhebben is hetzelfde als God liefhebben. Dat hebben we in Johannes hoofdstuk 4 wel gelezen. Iemand die zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder. Dan klopt er iets niet. Dat hoort samen te gaan. Liefde is dus het belangrijkste in het leven van de mens. En zeker in het leven van de gelovigen. Die liefde is beschikbaar gekomen door het heilswerk van onze Heer Jezus Christus. God biedt zijn liefde aan. En de vraag is, laat je je met God verzoenen? Neem je mijn liefde aan? Dan kan ik die in je hart uitstorten door de Heilige Geest die je dan ontvangt. En de Bijbel zegt in Handelingen hoofdstuk 5 vers 32 dat de die de Heer Jezus Christus gehoorzaam zijn, de Heilige Geest ontvangen. Dus ben je de Heer gehoorzaam, wil zeggen dat je in hem gelooft, dan ontvang je de Heilige Geest. Word je wederom geboren. En op grond van Romeinen 5 heb je de liefde Gods ontvangen. Dus je hebt eigenlijk ook nooit een excuus om te zeggen, ik kan die en die niet lief hebben. Dan zegt de Heer, hoezo niet? Ik heb toch mijn liefde in jouw hart uitgestort. Geloof mijn woord en leef uit mijn woord. Dan zul je merken dat liefde ons verandert in denken, in doen en laten. In relaties naar elkander toe. Dat is een veranderingsproces wat ons leven lang doorgaat. Het is niet voor niets een vrucht. Die groeit een tijd totdat die rijp is. Ik vertroost het feit dat de Heer een goed werk in ons begonnen is. En dat hij ook belooft dat hij dat tot de dag van Christus toe zal voleindigen. Het wordt van de Filippenzen gezegd, maar het kenmerk van de Filippenzen was wel dat zij van begin af aan woord evangelie gehoord hadden, dat ze tot nu toe, dat Paulus dat schrijft in zijn gevangenschap, ook trouw waren aan het evangelie wat ze gehoord hadden en daaruit leefden. Dus hun gezindheid was correct. Dus agape is uit God. Laten we dat nog maar even uit Efeze 2 voorhouden aan elkaar. Efeze 2 in vers 4 staat, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, en die ons, dat zijn degenen die vanaf vers 1 tot en met vers 3 mensen waren die dood waren in zonden en misdaden. Die wandelden naar de eeuw deze wereld, de gang van zaken in deze wereld. Naar de overste lucht, die dus ook beïnvloed werden door de duivel. Van de geest die nu inwerkt in de zonen der ongehoorzaamheid, staat er letterlijk, de ongelovigen, de goddelozen. En wij waren daar eertijds ook onder. Nu staat er, God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de misdaden heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Dat is je positie geworden in Christus. En de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, zo dan wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Dat is de basis van het nieuwe leven. En dat is ook van waaruit de liefde Gods nu werkzaam is in onze levens. Liefde voor de Heer. In 1 Johannes 4 vers 7, ik citeer het, hebben we al eens eerder gelezen. Er staat, geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God voortgekomen. En een iegelijk die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wanneer ben je uit God geboren? Ja, het bekende term toch uit Johannes 1 hè, vers 12, zoveel aan hem aangenomen heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit de wil des vleeses, dan uit de wil des mans of uit de wil des bloeden, maar uit God geboren zijn. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Wat is geest? Wij zijn een nieuwe schepping en daarom zijn wij uit God geboren en hebben we de liefde van God ontvangen. Dat hoort bij elkaar. De Heer Jezus zei in Johannes 15 vers 10, indien gij mijn geboden bewaart, zo mijn liefde blijven. Want daar gaat het nu om, in de liefde blijven. Dat gebeurt wanneer je zijn woord bewaart. Liefde voor het woord bevordert vrucht van de geest. Laten we nooit vergeten dat de liefde altijd van Gods initiatief uitgaat. Wij hadden die liefde niet. God bracht die liefde in de wereld en hij gaf daar zijn Zoon Jezus Christus voor op. Hij is de uitdrukking van Gods liefde. En wie in Christus gelooft, heeft deel aan die liefde. Nou, dat zijn hele basale dingen die wij allemaal en geloven. Van daaruit wordt nu gesproken over, als je die liefde niet hebt, dan ben je niks. Maar heb je die liefde wel, dan kun je in Gods ogen ook voor hem iets betekenen. Dan kun je vrucht dragen in goede werken, die de Heer heeft voorbereid. En dan gaan we terug naar 1 Korinthe 13. Dan krijgen we een aantal kenmerken die een omschrijving zijn van de liefde van God. Vanaf vers 4. De eerste is, de liefde is langmoedig. Een ander woord voor langmoedig is dan geduldig. Het Griekse woord betekent letterlijk zich ver van toorn houden. Een toorn, ja, dan word je boos en dan reageer je vaak direct agressief. Langmoedig wil zeggen, je stelt het uit. Geduldig afwachten. Dat was in de dagen van Noach ook zo. God was langmoedig, maar liefst 120 jaar. Alvorens de vloed kwam. En in die tijd werd de ark gebouwd. In 2 Petrus 3 wordt gesproken over de langmoedigheid des Heren, die wij voor louter zaligheid zouden achten. Waarom? Wel, bij God is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dan duurt dus de langmoedigheid des Heren tot op de komst van de dag des Heren, waarin het over de goddeloze wereld ook komt. Het is een heel lange tijd dat God geduldig is. Afwachtende houding. Het is nog steeds de tijd van de genade. Langmoedigheid drukt dus ook de liefde van God uit. En vergeet ook langmoedigheid weer een vrucht is van de geest. Uit Galaten 5 vers 22. En dan het tweede aspect wat er staat. Zij is goedertieren. Altijd een beetje een mooi woord in de Statenvertaling. Goedertieren bestaat in uit goed en uit tieren. Misschien ken je de uitdrukking wel welig tieren. Vaak zeggen we dat wel eens van onkruid. Dat kan welig tieren, dan zie je er heel veel van. Uitbundig groeien betekent dat. Maar hier is het goede. Uitbundig kan groeien. Goede tierenheid is wat uit God voortkomt, uit zijn liefde. En eigenlijk is het zo dat als je weet dat God goede tieren is, dan zegt Romeinen 2, dan zou dat de mens tot bekering leiden. Wees maar blij dat hij niet direct ingrijpt. En dat hij je nu meteen straft omdat je een zondaar bent. Maar als de evangelie tot je komt, wees je wel bewust dat die goedertierenheid van God en die barmhartigheid van God de mens wel oproept om zich te bekeren. En als je dat afwijst, ja, dan komt het eindelijk op je hoofd weer terug. Goedertierenheid is dus vol van goedheid. Het wordt ook vertaald wel met goedgunstig zijn, welgezind zijn en de herziene Statenvertaling heeft het vertaald met vriendelijk. Het zijn allemaal aspecten die erin opgesloten zijn. Maar we houden toch liever de Statenvertaling aan. Goede tieren, zoals dat ook vele malen in het Oude Testament van God staat. De werking van Gods liefde. Volgende aspect is C. Dat is het derde aspect van vers 4. De liefde is niet afgunstig. Afgunstig is een ander woord voor jaloers. Jaloezie houdt in de Bijbel verband met twist, met tweedracht. En in Galaten 5 vers 20 is dat een van de werken van het vlees. Van de oude mens. De liefde hoort bij de nieuwe mens. En die is dus niet afgunstig. Is niet jaloers. Dat lijkt me duidelijk. Dan gaan we naar de volgende. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Dat is een beetje een merkwaardige vertaling van een werkwoord ook wat maar één keer voorkomt. Dus we hebben ook niet zoveel vergelijkingsmateriaal. En dan moet je al uit het klassieke Grieks je informatie opdoen. En dan kom je terecht bij het woord wat hierbij hoort en dat betekent opschepperig zijn. Zodat andere vertalingen het hebben weergegeven met pralen, praalziek zijn, pronken, snoeven. Dat betekent dat je jezelf centraal stelt om eer te ontvangen. Kijk mij eens, de geweldige, om het zo eens te zeggen. De liefde, die doet dat niet, heeft dat ook helemaal niet nodig. Dat hij daarna dus niet lichtvaardig handelt, dat is ook wel logisch, maar het is niet de rechtstreekse vertaling van dat woord. Het komt dus niet met ijdele dingen, het praalt niet, het stelt zichzelf niet centraal, maar het gaat om de eer van God. Het is soms wat lastig om een vertaling te vinden, omdat het dan maar één keer voorkomt. Maar je zult het terugvinden in andere Nederlandse vertalingen. De Statenvertaling heeft pronkt niet. Nou, dan weet je wat het is. De volgende is niet opgeblazen. Niet opgeblazen, dat doe je met een ballon, maar je prikt er zo een gaatje in en dan knapt die. Waar lucht in zit en
gebarst is er niets meer van over. Het is zichzelf opblazen, maar het stelt niks voor. Dan kom je ook bij diezelfde uitspraak in 1 Korinthe 8 weer terecht. De kennis maakt opgeblazen, maar liefde sticht. Even los van de context. Liefde wil zeggen dat je daar rekening houdt met een broeder die bepaalde dingen over voeding en zo, of eten van afgoden vlees, dat soort zaken niet weet. En als je die tot aanstoot zou kunnen zijn, Paulus, dan zal ik geen vlees meer eten in eeuwigheid. Want ik heb de liefde voor mijn broeder centraal en niet dat ik weet van ik mag alle dingen eten. Zo van, je kijkt neer op die ander. Nee, we zouden juist de zwakheden der onsterken dragen. Romeinen 15. Lees maar na in de context waarin het woord staat. Dit woord heeft dus de strekking van jezelf vooropstellen om te imponeren. Om jezelf groter te maken dan je bent. Je ziet het in de natuur ook. Hè? Als bepaalde bedreigd worden, dan zetten ze een kam op. Of ze zetten hun rug op. Om zich groter voor te doen dan ze eigenlijk zijn. Dat wil de bedoeling hebben dat je de ander imponeert. Zo van, ook moet even oppassen. Daar is het zelfbescherming. Maar hier strekking van jezelf opblazen om in het middelpunt te blijven zijn, te staan. Zoals?
Kikkers.
Ja, kikkers die blazen ook, ja. Ja.
Pauw.
De pauw is een beeld van Christus in het koninkrijk. Wat een heel grote veer met allerlei prachtige kleuren. Dat is de pauw. Maar dat is positief. Bij de kikker niet. Nee, kikker is een beeld van demonen, hè? Dat weet je wel. Toch uit de Openbaring 16? Uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet en uit de mond van de draak gingen drie de kikvorsen gelijk. Dan weet je waar kikkers een beeld van zijn. Die kwaken ook heel erg veel. Zoals demonen ook alle leringen in de wereld brengen. Die niet deugen. Maar goed, dit woord opgeblazen zijn houdt ook verband met de werking van zuurdeesem. Dat is wel een ander woord. Maar dat wil zeggen, zich groter voordoen. Maar het is feitelijk wat mijn vrouw net zegt, Haagse bluf. Wat betekent dat het ook alweer? Nou, ken u de uitdrukking nog? Haagse bluf?
Je kan het ook eten.
Je kunt het ook eten. Ja, maar het betekent dat het veel poeha is, maar er komt weinig uit voort. Veel geschreeuw, weinig vol. Vind ik een goeie. Ja, hoort er ook bij. En dan komen we in vers 5 terecht. Daar staat, zij handelt niet ongeschiktelijk. Dat komt ook maar twee keer voor. En het andere tekst, daar wordt het vertaald met ongevoeglijk. Ga je naar de woorden in het Grieks toe, dan betekent het dat men op een ongepaste wijze handelt. Wat ook schaamte en schande teweeg brengt. Nou, daarom is de vertaling met ze handelt niet ongeschiktelijk, niet verkeerd. In Romeinen 1 vers 27 wordt gezegd dat de mensen die de schepper afwijzen, schandelijkheid bedrijven. Dat is ongepast handelen. Ongeschiktelijk handelen. Want ze erkennen de relatie van schepper en schepsel niet, maar hebben alleen die horizontale relatie. Het Grieks trouwens wel leuk, dit is eigenlijk aschematisch. Het is A is niet, denk maar aan asociaal. En schematisch wil zeggen volgens een bepaalde ordening, volgens een bepaalde schema. Maar dan wel Gods schema. Nou, en God had in de beginnen een man en vrouw. En Romeinen 1 lees je over andere situaties. Dat is ongepast handelen in dat hoofdstuk. Maar alles wat eronder valt, is dus feitelijk smaadheid, schaamte, onsierlijk, ongepast handelen. Liefde niet. De volgende is, zoekt zichzelf niet. Zij zoekt zichzelf niet. Zij stelt zichzelf dus niet centraal. Laten we even lezen wat in Johannes 7 staat. Johannes 7 vers 18. Daar staat, die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. De Heer spreekt natuurlijk tweede deel over zichzelf. Hij is gekomen om de eer van zijn vader te zoeken en zijn wil te volbrengen en daarom is hij waarachtig en is er ook geen ongerechtigheid in hem. Maar het algemene beginsel is, als iemand telkens over zichzelf spreekt van ik heb dit en ik heb dat, weet je wel, zulke mensen zijn er nu eenmaal, die vinden zichzelf erg belangrijk, stellen zichzelf in het middelpunt, die zoekt zijn eigen eer. Die stelt zichzelf dus centraal, de liefde doet dat niet. Liefde stelt God centraal. In 1 Korinthe 10 lezen we ook een uitspraak die hierbij aangehaald kan worden. 1 Korinthe 10, vers 24. Vers 23 zegt dat vers wat ik zo net even zei. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Dat betekent nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Die bouwen niet op. Dus je kunt je dan afvragen, is het eigenlijk wel? Is het nuttig? Bouwt het op? Je eigen leven? Je broeder en zuster? Is het tot opbouw van de gemeente? Dan moet je het doen. Zo niet, kun je het beter laten. Daar ben je zelf verantwoordelijk in. Niemand zoeken wat zijns zelfs is, maar een iegelijk zoeken wat des anderen is. Nou, daar heb je de werking van de liefde. En natuurlijk ben je verantwoordelijk voor je eigen dingen, maar wij hebben als christenen niet alleen oog op ons eigen voordeel, maar ook op dat van onze zusters. Met als doel dat de Heer erdoor wordt grootgemaakt. Je hebt dus ook oog voor de ander. En dat wordt ook in Filippenzenbrief hoofdstuk 2 nog een keer gezegd. En dat is de werking van de liefde. Vers 4, Filippenzen 2, vers 4. Een iegelijk zie niet op het zijne, daar zou je alleen bij kunnen denken, niet slechts op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Maar door het woordje ook wordt het ook alweer bevestigd dat je niet alleen op jezelf je eigen situatie ziet, maar ook op wat het voordeel voor een ander kan zijn, wat tot opbouw strekt. Dat is de werking van de liefde van God. En die wordt hier ook in aan de verse genoemd. Dezelfde liefde hebbende, vers 2. Dat betekent dus wat in 1 Korinther 13 staat. De liefde zoekt zichzelf niet. Ze zoekt de eer van God. En dus dat wat tot opbouw strekt binnen het lichaam van Christus, wat tot opbouw strekt van onze broeders en zusters, daar is de liefde op gericht. De volgende staat, zij wordt niet verbitterd. Zo zou het vertaald kunnen worden. Het werkwoord komt ook maar twee keer voor. En de andere tekst, daar wordt het vertaald met ontsteken van de geest. En Handelingen 17 vers 16. Daar is Paulus, als ik meen te herinneren, in Athene. En dan ziet hij al die afgoden beden worden met altaren daar waarop geofferd wordt. En toen werd hij ontstoken in de geest, omdat hij wist dat dat allemaal maar afgoderij was en dat er maar één God is. En daarom getuigt hij daar ook van die onbekende God, waar dat al voor is. Hij zegt, nou, die onbekende God, die ken ik. Dat is de schepper van hemel aarde en die roept de mens op dat ze zich bekeren. Dus ontstoken in de geest. Het stamwoord van dit werkwoord is oxus en oxus betekent scherp, puntig. Dat scherp en puntig is, nou, dan kun je iets verbinden met verbitteren, dat kan. Je kunt ook volgens andere vertalingen het weergeven met laat zich niet kwaad maken. Het kan allebei, maar bitterheid is vaak een reactie op teleurstellingen. Soms komt dat bij christenen ook voor, en dat ze teleurstellingen of verdriet in hun leven meegemaakt hebben en dat ze daar God de schuld van geven op een of andere manier. Dat is niet altijd terecht hoor, al niet. Dan verwachten ze dingen van God en hij beantwoordt niet aan hun verwachtingspatroon. En dan geven ze God de schuld ervan en dan raken ze verbitterd. Ik ken zulke christenen wel, die ook wedergeboren zijn, ook een tijd lang met de Heer hebben, zeg maar, die gegroeid zijn in het geloof, maar door nare omstandigheden in hun leven afgeweken zijn, omdat God niet beantwoordde aan wat zij van hem hadden verwacht. Dan zit je verwachtingspatroon dus fout. Klinkt hard, maar het is wel zo. Want God zijn altijd rechtvaardig. En als hij niet heeft gedaan wat jij had verwacht, dan heeft God daar kennelijk een reden voor gehad. Waarom weet je niet, maar je zou er niet om verbitterd worden. De liefde richt je juist weer op de Heer en geeft je troost met het woord. En dan weet je dat je het van de Heer moet verwachten. Dus word niet verbitterd, word ook niet kwaad in de Bijbel. Dat is de volgende eigenlijk meteen. Daarom denk ik dat dat eerste toch wel met verbitterd moet vertaald worden. Daarachter staat, zij denkt geen kwaad. Een goede vertaling, kwaad denken. Als de liefde dat niet doet, wat doet de liefde dan wel? Het goede bedenken. Nou, precies dat wat wij in de schrift al gelezen hebben, dat we het goede zouden najagen. Romeinen 16 vers 9. Ik wil dat gij wijs zijt in het goede en onnozel in het kwade. En onnozel wil zeggen dat je daar weinig weet van hebt. En dat we het kwade niet zouden volgen, maar het goede. Romeinen 12 is wel een mooi om even te lezen, denk ik, in dit verband. 12 vers 9, daar staat, de liefde is ongeveinsd, of zij ongeveinsd, dat is ook weer het woord agape, hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan. Dus de liefde denkt geen kwaad, Kwaaddenken doen de mensen van natuur al gauw. Die zijn achterdochtig, zoeken dingen ergens achter. Wij zijn als gelovigen misschien wel eens te goed gelovig, zeg ik erbij. De wereld om ons heen wil ook nog wel meer maken van gelovigen. Daarom zouden we alert blijven en waakzaam. Maar van nature zijn wij, omdat we op de Heer gericht zijn, op het goede gericht zijn, goed gelovig. In de positieve zin. Maar in de wereld is dat niet zo. En de liefde bewerkt juist dat goede waarop wij gericht zijn. Wat wij bedenken. Ook dat is denk ik duidelijk. Dan gaan we nog naar vers 6. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Waarmee dus ook duidelijk is dat het woord ongerechtigheid een synoniem is voor de tegenstelling van waarheid. En dat is leugen. Ongerechtigheid is leugen. Een ander synoniem voor ongerechtigheid is zonde. In 1 Johannes 5 staat dat. Alle ongerechtigheid is zonde. En dat is dan ongeloof. Ongerechtigheid. Dus de liefde is blij met de waarheid. En is niet blij met de leugen. Dat is de tegenstelling. Een voorbeeld daarvan kan ik je laten zien uit 2 Thessalonicenzen 2 nog. 2 Thessalonicenzen 2, het gaat over de mensheid in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus dat is na de opname van de gemeente feitelijk. En dan staat er in vers 10. In alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus zij hadden geen liefde voor de waarheid. En daarom werden ze ook niet zalig behouden. Ze hebben de waarheid dus afgewezen, of zoals Romeinen 1 staat, de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. Maar dat staat al over onze tijd geschreven. En daarom had hun zenden een kracht ter dwaling dat zij de leugen zouden geloven. Als ze dan toch de waarheid niet willen geloven, zegt God, nou, geloof dan de leugen maar. Als je dat toch niet wil, opdat zij geoordeeld of veroordeeld worden die de waarheid geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Zet vers 11 en 12 onder elkaar. Zij hebben de leugen geloofd en hebben dus een behagen gehad in de ongerechtigheid. En dat staat tegen liefde, want liefde heeft heel veel liefde voor de waarheid. Dat hebben wij als het goed is ook. Wij zijn waarheidsminnende christenen. We hebben de waarheid lief. En de waarheid staat zwart op wit in het woord van God. Meer hebben we niet nodig. En als we dan ook dat de geest der waarheid ons gegeven is, die ons notabene in al de waarheid zal leiden, namelijk in het woord de waarheid, dan hebben wij groot vertrouwen in dat levende woord van God. En dus ook in de werking van zijn liefde. Je zou een aantal kenmerken van de liefde, het waren er 15, er komt er nog 1, dat is de mooiste, en dan gaan we naar de pauze over verder. We waren in vers 6, waar we staat, zij verblijdt zich niet in of over eventueel ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Dan vers 7, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen, dat is 4 keer alle dingen. De eerste, zij bedekt alle dingen, dat kan zo vertaald worden. Het werkwoord wat hier staat wordt 4 keer in de Bijbel gebruikt en 3 keer wordt het vertaald met verdragen. Dus zij verdraagt alle dingen, maar dat stond eigenlijk al aan het laatste. Zij verdraagt alle dingen, ander werkwoord voor gebruikt, zodat de Statenvertalers gekozen hebben voor een andere vertaling, die op zich niet onjuist is. Ik zou je niet vermoeien met allemaal grammaticale dingen, maar dat bedekken is dan afgeleid van het zelfstandig naamwoord wat een dak betekent. En een dak is een bedekking. Dus vandaar, zij bedekt alle dingen. Dat kan het dus zijn. Zij verdraagt alle dingen is ook mogelijk, waarbij dat laatste, zij verdraagt alle dingen, dan iets anders vertaald moet worden met een synoniem, maar terecht. Zij verdraagt alle dingen, dus de liefde kan veel verdragen. Waar je van nature misschien al lang aan geërgerd zou zijn, kan de liefde je leren om dingen te verdragen in de liefde. Het staat ook niet voor niks in de schrift en verdraagt alle in de liefde.
Maar je hebt toch ook bedekken met een mantel der liefde?
Ja, dat kan ook. En dan kom je dus op het vers terecht wat in Petrus geschreven staat. He, het bovenal vurige liefde jegens elkander, want de liefde zal menigerlei zorgen bedekken. Dat is 1 Petrus 4 vers 8, maar daar staat een ander woord voor, maar het is wel de strekking. Natuurlijk zijn er ook dingen die ze niet verdraagt, onder andere de leugen. Die bedekt ze niet. die kaart ze juist aan. Die stelt ze in het licht. Dus alle dingen is toch tot op zekere hoogte. En vervolgens staat er, zij gelooft alle dingen, behalve de leugen. Zij gelooft alle dingen, dus ook daar komt uit voor dat de liefde gericht is op vertrouwen en daarom geloven, maar wel in relatie tot het woord van God uiteraard. En daarna staat er, zij hoopt alle dingen. Hopen is dan uiteraard verbonden aan dat wat het woord hoop noemt. Onze hoop is verankerd in Christus. Hij is onze hopen. En in die relatie staat de liefde dus ook. We hebben de liefde Gods ontvangen en richt ons op de hoop. We hebben het zo straks in Romeinen 5 nog gelezen. De hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus liefde richt ons weer op de hoop. En dat vertrouwen in de toekomst, dat is wat de liefde ook bewerkstelligt. En zij verdraagt alle dingen. Hier is het werkwoord verdragen op zich niet verkeerd vertaald. Wordt zelfs het vaakst zo vertaald. Maar het wordt ook vertaald met volharden, volstandig zijn, geduldig zijn, dus gedurig zijn. En zodat andere vertalingen vertaald met zij verduurt alles, zij verdraagt alles. Het is een synoniem van het eerste uit vers 7. Dat zijn in totaal de kenmerken die hier genoemd worden. Het zijn er veel. En misschien krijg je nou de indruk van nou daar ik toch niet aan, dan zeg ik, dan geef ik je de hand, want daar zijn we allemaal nog in onderweg. He, liefde is een groeiproces en er zijn zaken waarin wij allemaal nog fouten kunnen maken, maar we hebben ook een Heer die als hoge priester ons reinigt, ons heiligt, zodat wij ook in de liefde kunnen blijven staan en dat hij ons verder begeleidt daarin. Dus word niet zwaarmoedig hiervan, als je zegt van nou, dat heb ik allemaal nog niet, wees gewoon vertrouwd. Heer, en laat Hij zijn werk in ons doen. Dat is het liefdewerk wat Hij wil doen in onze levens. Vrucht van de geest. Begint met liefde. En dan de mooiste, die staat er achteraan, dat is in vers 8. De liefde vergaat nimmer meer. Waarom vergaat de liefde niet? Omdat God liefde is en Hij is de eeuwig levende God. En die liefde hebben wij ontvangen, de liefde van God in onze harten. Daarom hebben we ook eeuwig leven. En weten we dat ook niets en niemand ons ooit zou kunnen scheiden van de liefde. Welke is in Christus Jezus onze Heer? Het is dus een eeuwige relatie. En tegenover datgene wat nimmer meer vergaat staan, dingen die hier genoemd worden, die wel zouden ophouden en teniet gedaan worden. Er worden profetieën genoemd, talen en gaat het over die gaven uit 1 Korinthe 12. Die hebben een tijd lang hun functie gehad, maar zouden ophouden. Daarna gaat het over een vergelijking daarvan wat nu ten dele is tegenover het volmaakte. Dat is een aspect waar ik nu niet op inga. Dat voert een beetje te ver van het onderwerp af. Maar het is zo dat de liefde voor altijd blijft tegenover gaven. In ieder geval bepaalde gaven destijds zouden ophouden. Die zouden teniet gedaan worden. Het tijdelijke van gaven, geestesgaven, die in de tijd van handelingen een functie gehad hebben. Maar nu het woord compleet is, feitelijk niet meer nodig zijn. En daarnaast dat wat altijd blijft. En als conclusie staat dan in vers 13 en daar ga ik dan verder. En nu blijft, vanaf nu blijft, geloof, hoop en liefde. Dat wat ophoudt, dat wat er niet gedaan wordt, wat dus wel zal vergaan tot op een gegeven moment, staat tegenover wat nu blijft. Vanaf nu, liefde, maar er staat voor geloof, hoop en liefde. En van deze drie is de meeste de liefde, uiteraard omdat de liefde feitelijk God is en omdat die ook voor altijd blijft. Want je kunt over het geloof dat er op een gegeven moment toch een einde aankomt. Laat ik het maar even lezen uit de Korinthebrief. Dat is in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door schouwen. Niet door wat wij zien. Denk maar aan Thomas. En zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Dat is kenmerk in het bijzonder van onze bedeling de genade Gods. Wij zien de Heer niet, maar wij stellen wel ons op hem. Wij geloven in zijn woord. Toch zal er een moment komen dat wij aanschouwen, dat we zullen zien. En Johannes zegt in hoofdstuk 3 dat wij hem eenmaal zullen zien zoals hij is en hem gelijk zullen wezen. Dus het geloof van nu is het vertrouwen hebben in de hoop die straks vervuld wordt als we de Heer zullen zien. Dus geloof wordt verwisseld voor aanschouwen, zeggen we wel eens. Zoals Hebreeën 11 dat ook zo mooi zegt, het geloof nu is de vaste grond. Een vaste grond is geen moeras, want in moeras zak je weg. Vaste grond is een fundament, een basis waar je op staat, van de dingen die men hoopt, sluit bij de volgende aan, en een bewijs van de zaken die men nog niet ziet. En dat heb ik nog toegevoegd. Die men niet ziet. We zien ze nu niet, maar straks wel. Daarom zouden we tot dat moment blijven geloven en vertrouwen in wat de Heer ons in zijn woord voorhoudt. Er was hoop van die drie. Nou, hoop staat tegenover ook zien dat die vervuld wordt. Dat is in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Hoop is in de Bijbel gericht op de toekomst. De hoop is voor ons weggelegd in de hemelen, zegt de Colossensebrief. En wij hebben die hoop dat we hem eenmaal zullen zien zoals die is en hem gelijk zullen wezen. En in Romeinen 8 wordt gesproken over de verlossing van ons lichaam en daarmee samenhangend onze aanstelling tot de zoonstelling verwachtende. De aanneming tot kinderen is helaas vertaald, maar het is gewoon de zoonstelling letterlijk. De aanstelling tot zoon, het Grieks woord huothesia. En huos is zoon en thesia wil zeggen stellen. Een bepaalde in de positie van zoon. En dan staat in vers 24, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal je het ook hopen? Je hoopt op iets wat je ziet. En als je het dan wel ziet, dan is het prompt geen hoop meer, want dan is die hoop in vervulling gegaan. Die is werkelijkheid geworden, die heb je verkregen. Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Dus wij hopen op wat wij nu nog niet zien. Maar wij eenmaal wel zullen zien en dan is de hoop vervuld geworden. En in die hopen zijn we ook zalig geworden. Geloven en hopen zijn twee verschillende dingen. Geloven staat tegenover aanschouwen en hopen staat ook tegenover zien. Terwijl aanschouwen en zien feitelijk synoniemen zijn. Maar geloven is vertrouwen hebben in wat de Heer in zijn woord gesproken heeft. En de hoop zijn dingen waarvan het woord spreekt, maar die nog niet realiteit geworden zijn. Dat is dan samengevat in Hebreeën 11. Dat bekende vers wat je wel kent, denk ik. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Vaste grond, daar sta je op vast, je weet dat het komt. En het bewijs van de zaken die men nog niet ziet.
Maar dat ook zeggen uitkijken naar of uitzien.
Ja, maar dat blijkt ook uit verwachten, hè? Uit Romeinen 8. Hè? We verwachten het met lijdzaamheid. Je ziet er rijkhalsend naar uit.
Geloof is ook voor nu, hoop is voor de toekomst.
Ja, geloof is wat we nu de hele ons leven doen. En hoop wordt eenmaal vervuld. Nou, wij hopen nu ook, maar niet zoals in de wereld van, ja, ik hoop het maar. Morgen wordt het misschien mooi weer. Ja, ik hoop het. Dat weet je niet zeker. Wel, hoop voor ons juist wel zekerheid is.
Is in de liefde de hoop dan in vervulling gegaan? Dus dan hoef je in principe als je de liefde hebt...
Dan hoef je niet meer te geloven, wou je zeggen? Nee, nou, zo is het niet. Wij geloven tot we de Heer zullen zien. Dat vertrouwen hebben we in zijn woord. Dan zijn we ook ontrokken aan ons oude vlees, ons lichaam. Zijn we volmaakt bij de Heer. En dan geloven tot dat moment van aanschouwen is dan in vervulling gegaan. En hopen, dat is ook gericht blijven op wat ons beloofd is. De toekomst die we hebben bij de Heer. Daar hopen wij nu al op, maar het is voor onzekerheid. Maar we zien het nu nog niet. Het is nog geen realiteit. Nou, lees ik 1 Johannes maar even. Daar staat het ook. Bekende vers. 1 Johannes 3. Vers 1 begin ik. Daar staat, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En dat zijn wij. Staat er eigenlijk dan nog bij. Daarom kent ons de wereld niet, omdat kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Nu. Hè? Nu we de liefde Gods ontvangen hebben, zijn we kinderen Gods. Dat staat vast. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Met de nadruk op geopenbaard. We weten wel wat we zijn zullen, maar het is nog niet geopenbaard. Het is nog niet zichtbaar. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij zullen Hem gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Dan wordt dus onze hoop in vervulling gebracht, want er staat meteen achter. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Die hoop die wij op de Heer hebben, is dat wij hem gelijk zullen wezen en zullen zien zoals die is. Maar dat is pas bij zijn verschijning. Of hier heet het dan zijn openbaring ten aanzien van de gemeente. Wij verwachten toch de openbaring van de Heer Jezus Christus. Uit 1 Korinthe 1, namelijk de dag van Jezus Christus. ons daartoe bewaren. Dus geloven doen wij zolang wij hier in dit leven zijn, uitziende naar de toekomst en de vervulling van alles wat in Gods woord geschreven staat, met betrekking tot de gemeente in het bijzonder. En hoop richt ons op de toekomst. Als je geen hoop meer hebt, ja, word je moedeloos toch? En je kent de uitspraak wel, zolang er leven is, is er hoop. Hè? Dan hoopt men nog dat er een ommekeer kan komen. Zeggen ook wel eens over mensen in onze familie die misschien nog niet geloven. En zolang er leven is, is er hoop. Het kan nog altijd. Maar als de persoon gestorven is en heeft niet gekozen, is die hoop vervlogen. In Spreuken staat zelfs zo'n uitspraak. De goddeloze, die klampt zich wel vast aan hoop, maar zelfs dat gaat voor hem verloren. Want hij heeft pas goddeloze, maar wij wel. Dus hoop voor de toekomst, geloof voor elke dag en wij zien op die hoop die komt. Maar beide zijn in een zekere zin dus eindig, want ons geloof wordt veranderd in aanschouwen en wordt vervuld en dan zullen we zien wat ons beloofd is. En daar zouden we op zien, want God heeft het ons beloofd en hij ligt niet. Even naar Thessalonicenzen dan. 1 Thessalonicenzen 5, daar staat in vers 8. Maar wij die daags zijn, die dus bij het licht behoren, laat ons nuchter zijn, of waakzaam, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Het is een beknopte omschrijving van de wapenrusting Gods uit Efeze 6. En het borstwapen, dat zit dus het borstschild om je borst heen, beschermt edele delen zoals het hart en de longen. Als je daar geraakt wordt, dan ben je eigenlijk doemd om te sterven. Het borstschild wat ons bewaart is geloof en liefde. Die komen in de Bijbel geregeld samen voor. Ik zal je zo nog een paar laten zien. En er staat bij, en de helm, die zit op je hoofd en met je heb je het denken, je hersenen, en die zijn beschermd door de hoop der zaligheid. Je richt je in je denken ook op wat de Heer heeft beloofd. Dat is zaligheid, eeuwige zaligheid. Je hebt al behoudenis door geloof, maar zaligheid, die zaligheid met eeuwige heerlijkheid die ons is beloofd. Toekomende zaligheid dus. Ik neem aan dat jullie wel weten dat het begrip zaligheid drie toepassingen heeft. 1. Om tot geloof te komen, dan ben je voor eeuwig behouden. Je wandel, denk maar aan het woord wat in onze harten geplant wordt, zal onze zielen zalig maken. Heeft een effect op onze wandel. En 3, ook die toekomende zaligheid wordt in de schrift beschreven, zoals hier. Anders is het geen hoop meer. Helm, zaligheid. Dus die toekomende zaligheid. Wat is die zaligheid? Wel, dan moet je Petrus weer lezen. Dat heet daar lof, eer en heerlijkheid. Laten we die ook maar even lezen, dan zie je het meteen. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Geloofd zij de God en Vader van ons. Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, zelfs de bijvoeglijke naamwoorden om de onvergankelijkheid van die erfenis te omschrijven. Dat is die levende hoop, die in de hemelen bewaard is voor u, die erfenis. En Paulus zegt in Colossense 1, de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen. Onder elkaar is de hoop dus die erfenis. En daarna staat u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Maar ze waren toch al zalig, want waren geopenbaard. Hier is dus weer die toekomstige zaligheid. Want die moet nog geopenbaard worden. In de laatste tijd, lezen we verder, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, op de proeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Andere schriftplaatsen spreken over de verschijning, onze zalige hoop en de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, Titus hoofdstuk 2. Nou, die erfenis uit vers 4, die onvergankelijk is, heet de zaligheid in vers 5, die geopenbaard. En het heet lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus de toekomende zaligheid dus. En daar zien we naar uit. We weten dat dat aan ons gegeven wordt. Maar het is nog niet geopenbaard. We zien het nog niet. Openbaren is de bedekking wegnemen. Dan zie je het. Stel dat je hier een blad met allemaal glazen en bekers op de tafel zet. Je doet er een theedoek overheen. Dan kun je de contouren misschien zien. Maar je weet niet precies wat eronder zit. Pas als je die bedekking eraf haalt, zie je het. beeld. Wij weten wel wat we zullen zijn, zonen Gods. Maar het is nog niet geopenbaard. We zien het nu nog niet. Dat komt pas als de Heer komt. Dan weten we ook als wij voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zullen zijn. Hoeveel de Heer aan loon zal geven. Want dat is wat de rechtvaardige rechter doet. Nou, tot slot wil ik nog een paar schriftplaatsen lezen. Want aan het eind stond, het is geloof, hoop en liefde. Deze drie. De meeste is de liefde. Wel, geloof wordt verwisseld voor aanschouwen. Hoop wordt verwisseld voor zien. Dan wel gaat in vervulling. Dan is dat voltooid. Maar liefde is de meeste, want die blijft voor altijd. Want God is liefde. Dus geloof en liefde horen bij elkaar. Dat gaat niet zonder elkaar. En daarmee heb je tegelijkertijd hoop. Even naar de Efezebrief. Ik denk dat dat de kortste klap is om het zo te lezen. Gezien het tijdsverband wat we nog hebben. Efeze, hoofdstuk 1, vanaf vers 15. Ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Zie je dat ze hier samen gaan? Geloof en liefde, samen. Houd niet op voor u te danken, gedenk in mijn gebeden. En dan bidt hij voor het feit dat zij die geest van wijsheid en openbaring van zijn kennis mogen ontvangen. Dus mogen toenemen in inzicht in het woord van God. Geloof en liefde. Dan gaan we naar hoofdstuk 3, 17. We moeten al in vers 16 beginnen. Opdat hij, God, u geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, dat is de nieuwe mens, opdat Christus door het geloof in uw hart en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Geloof en liefde. Christus woont door het geloof in onze harten, krijgt er ook steeds meer woning, als we hem zijn woord in onze harten laten planten, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Wordt steeds meer gefundeerd. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zij, en te bekennen de liefde van Christus die te kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt met de volheid Gods. Gaat dus om het bekennen, het leren en kennen van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Maar kennis van Christus leidt wel tot liefde voor de Heer. En dan Efeze 6, vers 23. Daar staat, vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Opnieuw liefde met geloof. Zo net was het iedere keer geloof en liefde en nu is het liefde met geloof. Want het is geloof door de liefde werkende. Die twee gaan hand in hand. Naarmate wij het woord van God geloven, kan zijn woord ook in ons werkzaam zijn. Door de geest en dat is liefde. En de laatste waar ik nog even naartoe wil gaan is in de Colossenzenbrief. En daar staat in vers 5. Nee, ik moet al in vers 3 beginnen. Wij danken God en Vader van onze Heer Jezus Christus, van hoofdstuk 1. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen, om de hoop die voor u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Hier hebben ze alle drie weer bij elkaar. Geloof, liefde, hoop. Het is misschien goed om daar ook een keer aandacht aan te schenken, want die drie begrippen komen in de Bijbel voor. Bij elkaar, of in een verband. Geloof, hoop en liefde. En het is gebaseerd op 1 Korinthe 13. Want vanaf nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste is de liefde. Want als je die liefde niet hebt, in iets. En dus mogen we de Heer dankbaar zijn voor de liefde die wij ontvangen hebben in onze harten. En mogen we onszelf aan Hem toevertrouwen, zodat zijn werk door zijn geest ook die liefde in de praktijk steeds meer mag bevorderen. Hè? Dat kunnen zeggen dat Hij zijn werk door ons doet. In het vertrouwen dat Hij dat goede werk wat Hij begonnen is ook zal voleindigen tot die dag van Christus komt. Tot dan, zeggen we dan. Maar we zullen nu de Heer danken. Heren, we zeggen u van harte dank. Vanavond weer enige tijd mochten afzonderen om uw woord weer te openen. Dan mogen we zien, Heer, hoe rijk wij geworden zijn in u. Dat u een God van liefde toch naar ons hebt omgezien. Wij die u haten, die u bespotten van nature, die zondaren waren. U hebt uw liefde jegens ons betoond doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dank u wel voor de boodschap, de blijde boodschap, het evangelie van uw liefde. mens in deze wereld. En dat een ieder die in de Zoon van God gelooft ook eeuwig leven ontvangt. En daarmee ook de liefde Gods in zijn hart heeft ontvangen. Dank u Heer dat we daardoor voor eeuwig met u verbonden zijn en blijven. En dat we vanuit die positie ook ons leven aan u kunnen toevertrouwen. Opdat u uw werk in onze levens zou doen. Tot eer van uw naam. Heere, dank u wel dat uw liefde wil groeien in ons leven. En dat we daar ons ter zelf toe beschikbaar mogen stellen. Opdat we onze lichamen zouden stellen tot een levende, gode, welgevallige en heilige offerande. Heere, we danken u dat we dat in eigen kracht niet kunnen, maar dat u een goed werk in ons bent begonnen. En daarom vertrouwen we onszelf aan u toe. In de vertrouwen ook inderdaad dat u door uw genade en liefde ons ook verder bekwaam maakt om u te volgen, u te dienen en elkander lief te hebben naar uw voorbeeld. Heere, zo danken we u voor uw woord, wat ons telkens weer bemoedigt en verkrijgt. En dan beseffen we al te goed, Heer, dat als we lezen wat uw liefde eigenlijk allemaal als kenmerken heeft, dat het uw werk moet zijn in onze levens. Want van nature zouden wij daar niet aan kunnen voldoen. Dank u wel dat u dat wilt doen. En ieder die het van u verwacht. Amen.